schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het boek Openbaring, het 21ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Openbaring 21 van vers 1 tot en met 14. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. Zei het op mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en te trouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak tot mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijke steen gelijk, namelijk als een steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en de namen erop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover de schriftlezing.
Laten we eens samen gaan zoeken het aangezicht des Heren in gebed. Majesteitelijke Heer, uw naam ootmoedig dank gezegd. Dat u ons hier brengt vanavond. Met zoveel rondom uw woord. Dat wij op deze, wat wij noemen Koninginnedag, ons mogen scharen voor het woord van u, de koning der koningen en de heren der heren. En heren, we houden allemaal van onze koningin, maar laat het leven in het hart. De grote vraag, elke dag weer, of wij nu wezenlijk in het geloof behoren bij die ene koning die hing aan het kruis. Die zich vernederd heeft. Wiens heerlijkheid zich openbaart op aarde in het tegenovergestelde. Hij was de gekruiste, de vernederde. En in dat kruis lijden, o Heer Jezus Christus, hebt u zo de volle zaligheid verworven. Dat u nu zittend aan de rechterhand des Vaders. Alle onderdanen van uw koninkrijk gaat toebrengen. Door woord en door geest. En u gebruikt daartoe de prediking in uw hand op beslag te leggen op harten van mensenkinderen. Om ze in te winnen voor u en uw genade. Om de wapens in te leveren en te buigen onder u en alle zaligheid te vinden in de Heer Jezus Christus. Heren, het mag ook vanavond weer klinken. Zie toch de koning. Maar het is een gekruiste, een vernederde. Laten wij dan buigen in het stof en u onze zonde belijden, Heer. Gaat niet om de glorie nu. Gaat niet om de allergrootste heerlijkheid. Maar dat is juist het dierbare, die vernederde, die gekruiste Immanuel. Om in dat kruis te leren roemen, Heere. Om in de gekruiste Christus vergeving der zonde te vinden. Met hem te sterven. Te verstaan dat onze oude mens met hem mee gekruisigd is, maar ook om nu in de opgestane Christus te mogen roemen en met hem op te staan tot een nieuw, onvergankelijk leven. Heren, mag dat ook de vrucht zijn van de prediking die elke keer toch weer uitgaat. Een wonder dat u ons hier brengt, dat we hier mogen zijn. Dat u ons het woord laat horen en het woord laat verkondigen. Heren, want schaamte moet ons bedekken. Wanneer wij zien op onszelf. Wanneer wij letten op ons zondig bestaan. En de zondige handelingen die ons bezetten en vervullen. Maar Heren, en dat is het wonder. Dat is juist het geloof. Dat afziet. Gans en al van eigen onwaardigheid. Om alleen te zien op de Heer Jezus Christus. En op zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Maar uit de volheid van u te ontvangen. Genade voor uw genade. O jawel, Heren, dan zijn er ogenblikken. Dan zijn het bij tijden en momenten dat wij als ware verkeren. In onze leegheid, in onze zondigheid en verlorenheid. Dan moet vrees ons hart vervullen. Maar juist, Heren, in die ogenblikken blijkt op de kracht van het geloof. Dan mag leren dat u ook, Christus, met uw gerechtigheid al onze dwaasheid volkomen bedekt en volkomen wegneemt. Heren, wij bevelen iedereen die hier vanavond gekomen is. Aan u de Heere aan. Wilt u ons geven bij het luisteren naar. En het verkondigen van uw woord. De bediening van de Heilige Geest. En Heere, als we dat vragen. Dan beleiden we dat. Het gaat juist in ons leven. Om die twee onafscheidelijke zaken. Uw woord. En de Heilige Geest. En laat het ook nu mogen bidden. Eenvoudig, kinderlijk. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan is het uw weg dat het louter genade is om het koninkrijk Gods te ontvangen. Alleen maar genade door u alleen. Heren, wij bevelen iedereen aan u aan en waai met de wind van de geest. Woon met uw geest in onze harten. Dompel ons onder in uw geest, in het woord. Omdat door uw Heilige Geest Christus in het harte mag wonen. En daar ligt toch de vastheid, de troost en de zekerheid in alle strijd en moeite van het leven. Te mogen zien op het geloof, door het geloof, op de in het hart wandelende, in het geloof, de Heer Jezus Christus. O Heere, vergeef alles wat niet is, naar de reinheid van uw heilige wil. We gaan samen naar uw woord luisteren. O moeder, dank dat u zoveel in hier bracht vanavond. Dan zegt u het, de velden zijn wit om te oogsten. Bid dan de Heere des oogstes dat die arbeiders uitstoten. Heere, we hebben arbeiders nodig. Dit klare evangelie verkondigen, lokkend en lovend. Opdat, en geef het ook vanavond hier bij velen, bij jongeren, bij kinderen, bij ouderen. Om onverwaardelijk, ondanks al onze zonden en verlorenheid, de toevlucht tot u te nemen. In dat kruis zal ik eeuwig roemen. Heere, u laat uw belofte nog prediken. Als de vaste en zekerste grond van de zaligheid. Mag het ook hier vanavond gebeuren. We beseffen dat we ontzaglijk veel van u vragen. Maar wat moeten we anders doen, Heer? Zouden we u dan wat moeten aanbieden? Zouden we onszelf dan moeten demonstreren voor u, alsof wij nog wat waardig zijn en er is in ons nog wat te vinden is? Heere, laten we dat maar niet doen. Want als we staan in het licht van uw majesteit, o Heer Jezus Christus, dan blijkt onze dwaasheid en zondigheid. En zouden we dan iets van onszelf verwachten? Heere, dan schiet er niet anders over dan tot u te komen en alles van u te verwachten. Alleen op u te zien. Alleen in u te rusten. Alleen op u te vertrouwen. Laat het zo zijn, Heer. Dat u met uw discipelen was op de berg der verheerlijking. En Mozes weg was. En Elia weg was. En de engelen niet meer waren. We lezen van uw discipelen. Ze zagen niemand. Dat die Jezus, alleen die gewillige, die klaar stond om zijn lijdensweg te gaan. Laten we alleen op u zien, Heere, in het geloof. Nu en alle dagen van het leven. Omdat straks, als die grote dag komt, dat wij samen met elkaar staan voor uw rechterstoel. U zult zeggen, kom. Gij gezegende mijn vader, beërf het koninkrijk, u weggelegd, van voor de grondlegging in de wereld. Dat is het geheim, als een kinderke. Uw genade, uw koninkrijk, ontvangen. Niet anders dan ontvangen. U alleen de eer, tot onze zaligheid. Heere, geef ons dan zo, bij het luisteren naar het verkondigen van uw woord, de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind, kom, gij zuidenwind, doorwaai onze hoofd, dat de specerijen mogen uitvloeien. Heere, we zien zoveel kinderen en jongeren ook vanavond. En bijzonder bevelen we aan uw hand. Leg uw beslag op die harten, omdat ze niet leven voor een wereld die voorbij gaat. Maar zoeken, te beërven, het eeuwige, onvergankelijke leven. Hoor ons, vergeef u genadig al onze zonden, die uwe hoogheid schonden. En was en reinig ons in dat middelaarsbloed van hem, van het lam. Van wie Johannes sprak, het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, uitgenade en troost ons met uw vertroosting, om Christus wil. Amen. Laten we nog gaan zingen van Psalm 42, de versen 1 en 3. 42, de eerste vers, het heigend herde jacht en komen het derde. O mijn ziel, waar buigt u neder? 42, 1 en 3. werd slecht achterin gehoord. Is het nu beter? Ja, want je zit tenslotte hier om wat te horen, nietwaar? Ja. En dat is om op Bijbels ook, want het geloof is uit het gehoor. Dus aan het horen heb je genoeg. Bijbelse zaak. Geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikt woord Gods. Wij zouden vanavond een paar versen willen overdenken uit Openbaring 21. Ik wil met u stilstaan bij de versen 6 en 7. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fonteinen van het water des levens om niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Dat zijn twee bijzondere prachtige teksten. Als u zo rustig naar dat woord luistert, dan vallen die teksten in twee zaken uiteen. In het eerste gedeelte, daar laat God zeggen wie hij is. En daarop gefundeerd, en daaruit uit voortvloeiende, volgt dan het tweede, dan vind je een drietal beloften. En onmogelijk kan deze volgorde toevallig zijn. Kijk, Gods kerk die leeft uit Gods belofte. Ik hoor wel eens zo op het erf van de kerk mensen zeggen, ja, dominee, ik heb wel een belofte gehad, want het is niet genoeg hoor, dat moet toch in vervulling gaan. Nou, dat is een onbijbelse gedachte. Dan moeten we eigenlijk maar gelijk helemaal vergeten. Ja. Want Gods kerk leeft juist uit Gods belofte. Je moet proberen te verstaan wat nou eigenlijk een bijbelse belofte inhoudt. Een bijbelse belofte is namelijk de manier waarop God tot zondaar komt met zijn heil. En in een belofte wordt het volle heil voor je neergelegd. Dus daar moeten we het van hebben en daar heb je genoeg aan. Geloof leeft uit Gods belofte. Maar ja, als dat zo is, dan moet ik wel op die belofte aankunnen. Niet? Je ziet er genoeg kinderen als je jarig wordt en vader heeft je wat beloofd. Dan twijfel je er geen seconde aan of je krijgt het. Want vader heeft het beloofd. Nou, daar vertrouwt een kind onvoorwaardelijk op. Nou, als dan onze zaligheid geheel gefundeerd is op Gods belofte. En anders is het niet hoor. Want geloven is amen zeggen op Gods belofte. Geloven is rusten op wat God heeft beloofd. Geloven is putten uit de rijkdom van zijn belofte. Maar daar moet je wel van op aankunnen. Kijk, daarom beginnen die twee prachtige teksten met te vertellen wie God is. Hij is de Alfa, de Omega, het begin en het einde. Nou, als God nou zo is, hè, allesomvattend, onveranderlijk, zeg het in één woord, de getrouwe. Nou, dan kun je op zijn woord aan. Dan kun je op zijn woord aan. Achter zijn belofte, achter zijn woord, staat God als de onveranderlijke, de getrouwe. En daarom kun je op zijn woord aan. We zingen het wel eens, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Daar heb je het. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is de prediking. Dat is de prediking. Er kan niemand hier in de kerk zeggen, dominee, ik heb nog nooit een belofte gekregen. Ik hoor dat wel eens mensen tegen me zeggen, maar dat is niet waar hoor. Dan doe je God tekort. Als je de Bijbel openslaat, komt God met zijn belofte tot u. Als je in het woord onder de prediker ziet, en dat is nou volop reformatorisch. We zijn toch reformatorische christen, of niet? We noemen ons toch reformatorisch, of niet? Nou, laten we het dan ook volop zijn. En in de tijd van de reformatie is geleerd, volkomen terecht op grond van Gods woord, dat de Heere altijd tot ons komt in het gewaad van zijn belofte. Dus niemand kan zeggen, ik heb er geen één gehad. Je hebt er honderden gehad. Maar ja, het ongeloof schuift het weg, hè? Het geloof mag erop rusten. En nog een keer kan ik op aan. Jazeker, omdat achter zijn belofte staat God in zijn trouw. Daar hebben die tekst dus. Eerst zie je in die tekst een openbaring van wie God is. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dus een openbaring van wie God is. En het tweede in die tekst, daar zie je een drietal beloften. De eerste, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Een tweede belofte, die overwint, zal alles berven. En of dat niet genoeg is, nog een derde belofte wordt eraan toegevoegd. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Als u nou zo die drie beloftes naast elkaar legt op het eind van de preek, hoop ik op die vraag terug te komen. Intussen kunt u rustig nadenken. Wat is dan de mooiste? Weet je het al? Wat is nou de mooiste? Wat is de rijkste? Nou, ik weet het. Ik vraag het wat ongelukkiger. Ik vraag het hoogst ongelukkig. Maar dat moet u wel eens een keer doen, hè? Zondagavond heb ik in de kerk iets gezegd. Ik zeg heel iets onorthodox. Maar dan moet je wel eens een keer doen om dingen eens duidelijk te maken. Alle beloften zijn rijk. En toch, als ik zou kiezen tussen die drie, weet ik wel wie ik eruit zou kiezen. Weet u het dan? Nou, straks daar meer over. U denkt intussen na, hè? Nou, deze twee prachtige versen die staan in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Wat is dat voor een soort boek? Vindt u het moeilijk? Vindt u het ingewikkeld? Openbaring is een volop profetisch boek. Ja. En wat wil dat nou zeggen, een profetisch boek? Het is net zoals de oud-testamentische profeten, als Jesajas, Zacharia, Ezechiël. Noem maar op, die brachten een profetische prediking. Wat is dat? Nou, profetische prediking is dat het woord opengaat en het woord van God laat haar licht vallen over de tijd waarin we leven. En over het verleden en de toekomst. Dat is profetische prediking. Het licht van het woord gaat bestralen heden, verleden en toekomst. U kunt het ook anders zeggen. Profetische prediking wil zeggen dat we de tijd waarin we leven en de toekomst mogen zien in het licht van Gods woord. Nou, dat heb je boek Openbaring. Johannes was op Patmos. Hij was er vanwege het woord des Heren. Wat dat precies inhoudt, dat laten we maar rusten. En op de dag des Heren, de dag van de opstanding van Christus, de zondag, werd hij opgenomen, staat er, in de geest. Hij was in de geest. En de Heilige Geest heeft hem toen dat hele lange, geweldige visioen laten zien. En waar ging het eigenlijk over? Nou, daar begint de boek Openbaring mee. De Heere liet hem in dat visioen zien de dingen die haast geschieden moeten. Zo staat het. De dingen die weldra spoedig geschieden moeten. Dus dan gaat het woord open over het heden en de toekomst. Hij mag als ware een blik werpen door de toekomst heen bij het licht van Gods woord. Dingen die haast geschieden moeten. En wat moet er dan spoedig gebeuren? Wel, de komst van Christus. De openbaring van zijn koninkrijk. We hebben vandaag Koninginnedag, nietwaar? En we hoeven er heus geen geheim van te maken. Ik hou van het koningshuis. Ik neem van u aan dat u dat ook doet. Mag ik van harte aannemen. Maar het is allemaal toch maar een glorie en heerlijkheid voor de tijd. Niet op zichzelf onbelangrijk. Maar de dingen die haast gebeuren moeten, dat is dat straks dat koninkrijk van God zal komen. In al zijn glorie. En als dan Christus komt in zijn heerlijke overwinningskracht, dan komt hij, om zo te zeggen, even voor het gemak, met die twee handen. Hij brengt namelijk twee zaken mee, als hij komt. Dat is echt profetische prediking. Ik mag u aan Ezechiël herinneren, ik mag u aan Zacharia herinneren. Als je die profetieën nagaat, dan zie je hoe daar verkondigd wordt dat God aan de ene kant brengt het oordeel. Over de zonde, het onheil. En aan de andere kant brengt hij het volle heil en de volle zegen. Dat zijn die twee dingen. Want nu, daar gaat de boek Openbaring ook over. Het koninkrijk komt, Christus komt. Heel de wereldgeschiedenis wordt gestuurd naar het einde. Maar dwars door de geschiedenis komt God met zijn oordeel. Dat is het ene. Wij zien dat op aangrijpende wijze. Hoe God die wereld komt straffen met zijn oordeel. U kent dat boek Openbaring, laat ik er even iets van mogen aanstippen. Eerst krijg je die zeven zegelen die worden ontsloten. Dan zijn daar de oordelen wel, maar nog werven, nog met de oproep bekeert u. God houdt zich nog wat in. En dan krijg je die serie van die zeven bazuinen, die zeven ramshoornen. Dan komt God met een wat strenger oordeel over de zonde. Maar zo'n bazuin, zo'n ramshoorn, heeft iets van een waarschuwing. Bekeer je toch. God laat de wereld zomaar niet gaan. En dan krijg je dat laatste, die laatste serie van zeven. Dan worden die schalen, die violen uitgeroten. Nou, dat is de volle toering. En als dat gebeurd is, dan hoor je een engel roepen, het is geschied. Dat is geschied, dat is het ene. Dingen die haast gebeuren moeten, God komt de wereld oordelen. En straks, die volle uitstorting van die schalen, die violen, dan gaat die zondige wereld totaal ten onder. En dan horen we, het ene, het is geschied. Weet jij intussen waarom de wereld ten onder gaat? Weet u het? Wij als kerkmensen, we zijn zo geneigd, en het is wel waar, hoor, ik zeg er niets van. Wij zijn zo geneigd om te zeggen, die wereld wentelt zich in de zonde en volkomen, en ze gaat vanwege naar zonde ten onder. Ik zeg er niets van, maar bijbels ligt er toch iets anders. Als je de Bijbel goed leest, vriend, ligt het ietsje anders. Want het is niet slechts dat de wereld vanwege naar zonde ten onder gaat. Ze had vanwege naar zonde genade kunnen vinden in de bloed van Christus, maar omdat ze naar Christus verwijzigen. En omdat ze het genade veracht heeft en het evangelie verworpen. En dan zal straks in die volle uitstorting van die schalen, die violen, die wereld ten onder gaan. En dan klinkt het, zei het is geschied. Nou, dat is het ene. En dan het andere. Als ware dat werk van Christus wat hij komt doen, heeft als een medaille twee zijden. De ene zijde dus het volle oordeel over de wereld. En dat zal ontzaglijk zijn. Maar dan dat andere. Dan komt die overwinnende Christus in zijn heerlijke glorie. En dan mag Johannes zien, daar begint Openbaring 21 mee, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan neemt Christus allen die in hem geloven mee. En dan zie je dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, als een bruid, de vrouw van het lam, afdalen van God uit hemel. Dat is de nieuwe mensheid die heel die nieuwe aarde mag bewonen. Daar gaat het heen. Voor allen die in Christus geloven. Dat wil niet zeggen dat er een compleet nieuwe aarde komt. Een totaal andere. Want als dat waar was, dan zou dat betekenen dat God zijn eigen schepping heeft afgeschreven. Het is dezelfde aarde waar we op nu leven, maar totaal vernieuwd. Totaal nieuw, totaal anders. Helemaal niet meer te vergelijken met de wereld van nu. Het is dezelfde, maar zo nieuw. Dat Johannes ziet, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, daar zijn aarde en hemel weer één. Als u allerlei schriftverklaarders en commentaren leest, dan hazen ze zich allemaal om te zeggen van ja, als het over die hemel gaat, dan gaat het over het heelal, maar niet de woonplaats van God. Nou, dat geloof ik zomaar niet, 1, 2, 3. Ik geloof het net anders. Hemel is juist de woonplaats Gods en die is als ware we afgedaald op de aarde en er zijn aarde en hemel één. Dan woont God weer onder ons, zo volkomen. Dat zal de nieuwe aarde zijn. Hemel en aarde één. En Johannes mag dat zien. En dan lees ik, en hij sprak tot mij. Dat is een engel. Het is geschied. Ten tweede. Dus hier zie je als het ware het einde van de boekopenbaring. Het gaat over de dingen die haast gebeuren moeten. Het een, het oordeel over de wereld. En het andere, de volle openbaring van dat heerlijke koninkrijk op de nieuwe aarde. Het is geschied. Ik kan me voorstellen, gemeente, als dan Johannes dat mag zien in het visioen. Moet indrukwekkend geweest zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die oude aarde met al haar zonden, dood en ellende en oorlog was weggeweken. Die was er niet meer. Hij ziet daar dat nieuwe Jeruzalem afdalen, heel die nieuwe mensheid. Alle die geloven daar wonend op die nieuwe aarde. Ik kan me voorstellen, als Johannes dat ziet, dat de vragen bij hem opkwamen. Kan dat wel? Kan het op aan? Zal het gebeuren? Gaat het daar inderdaad heen? Ik weet niet. Ja, ongetwijfeld, u moet die vraag ook hebben. Er kunnen zoveel vragen in het menselijke hart opkomen. Of heb u dat nooit? Vragen van, kan ik nou wel op Christus aan? Van, is het nou wel waar dat de volle zaligheid in die borg ligt? Kan ik nou wel op zijn woord aan? Kan ik er nou wel op aan dat straks die nieuwe aarde komt? Waar geen nood en geen dood meer is. Waar elke traan uit de ogen is afgewist. En ik kan me voorstellen, jongenoud, als Johannes die schittering ziet van de nieuwe aarde, waarvan de heerlijkheid is, de heerlijkheid van God, de straal van God zelf, dat hij zegt, kan dat allemaal wel? Zal dat nu werkelijk gebeuren? En dan lees hier in het 5e vers, dan lees hier, en dat is één van de weinige plaatsen in het boek Openbaring, dat God die op de troon zit, zelf gaat spreken. Gebeurt maar twee keer. Meeste tijd is het als Johannes visioenen ziet, dat een engel het uitlegt en een engel het een en ander zegt. En we weten dat, en dat is de kracht van het visioen, dat Johannes weet dat boven alles de troon van God staat en één op de troon. En wanneer hij dan die nieuwe aarde ziet, hij zich ongetwijfeld zal afvragen, zal dat komen, zal ik er ook komen? Dan gaat God op de troon zelf spreken. Dat is heel indrukwekkend. Daarmee is aangegeven, jongenoud, dat we hier op een hoogtepunt zijn van de goddelijke openbaring. Wanneer heeft God zelf in het Oude Testament gesproken, dat weet je wel. Sprak God zelf. Weet je niet dat het volk Israël uit Egypte geleid was en door de Rode Zee en bij die berg was, hoe heette die berg? De berg Horeb. En toen daalde God op die berg af en hij sprak zelf. Het hoogtepunt in de Gods openbaring van het volksleven Israëls. God sprak de heilige met zelf. Nou, hier heb je ook zo'n moment. Als Johannes de nieuwe aarde ziet, dan gaat hij die op de troon zit, God zelf spreken. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de goddelijke prediking. Ja, ik maak alle dingen nieuw. En dan komt er een engel, en die tikt als ware Johannes op de schouder, en die komt zo van terzij, en die zegt tegen Johannes, zul je dat woord opschrijven, wat je nu gehoord hebt? Schrijf het op, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Je zult ze in je leven nog genoeg nodig hebben. Als je door de strijd en de twijfel en de aanvechting gaat, schrijf op. Op deze woorden kun je aan. Ze zijn geloofwaardig en betrouwbaar. Ik maak alle dingen nieuw. Het staat er niet, maar Johannes zal het in de haast opgeschreven hebben. En dan kom ik bij mijn tekst dus. En hij sprak tot mij. Nou, dat zal dan die engel niet meer zijn. Maar ongetwijfeld God die op die troon zit. De Vader zelf. Eerst zegt hij, ik maak alle dingen nieuw. Wat een heerlijke boodschap, hè? Eigenlijk heb je genoeg gehoord vanavond. Hé? Dat is me toch een boodschap. Ik maak alle dingen nieuw. Geen zonde meer, geen dood, geen verdriet, geen rouw. Daarop in die waarde helemaal stelt in Gods beeld. Ik kan er wel eens naar verlangen. Iets wat mij het meeste benauwt, wat mij het meeste pijn doet, wat me zo bij dagen benachten neerdrukt, dat die heilige God kan leven. Dat je moet klagen van binnen. Ik ellendig mens, die verlost me toch uit het lichaam deze dood. Ik maak alle dingen nieuw. Als Johannes het opgeschreven heeft, nou, dan spreekt de Vader weer. Het is geschied. Dat betekent, eigenlijk ligt in de hemel alles al klaar. Wat hier op aarde nog moet gebeuren, het volle oordeel over de wereld, en het volle hel van de heerlijke openbaring van Gods koninkrijk ligt in de hemel al klaar. Daar is het al gebeurd. Daar ligt het al klaar. Zo zeker zal het komen, de ondergang der wereld en de heerlijke glorie van Gods kerk op de nieuwe aarde. En hij sprak tot mij, het is geschied en dan komt het. En dan gaat de Heer die op de troon zit tegen Johannes zeggen, weet je wel wie ik ben? Waar denken we nu weer aan? Ja, weer uit zo'n stuk uit het Oude Testament. Mozes, die was aan het hoeden de kudde van zijn schoonvader Jethro. Zijn aandacht werd getrokken door dat brandende braambos. En vanuit dat bos sprak de Heer tot hem. En hij kreeg de opdracht naar Farao te gaan en het volk Israël uit Egypte te gaan verlossen. Heere, het volk zal vragen, hoe is uw naam? Wat moet ik zeggen? Wie moet ik zeggen die mij gestuurd heeft om het volk te verlossen? En u weet, daar sprak de Heere, ik ben die ik ben, de getrouwe. Nou, iets dergelijks gebeurt hier ook. En de Heere zegt tegen Johannes, dat ik alle dingen nieuw maak. Dat de nieuwe aarde en de hemel komt, kun je op aan. Want ik ben de Alfa en de Omega. Zo maakt God zich hier bekend. U weet, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Hier heb je de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet. De Omega, de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij zouden in het Hollands zeggen dat God sprak, ik ben de A en de Z. En alles wat ertussen ligt, al die letters. En met al die letters kun je alle zinnen vormen, alle gedachten onder woorden brengen. Dus de A en de Z omvatten alles. Nou, die ben ik, zegt de Heer. Ik ben de eerste letter. Ik ben de laatste letter. Ik omvat alles wat ertussen ligt. Het is de heerlijke prediking van de profeet in het Oude Testament. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. God staat aan het begin. God staat aan het einde. Hij omvat alles. Nou, bij welke God kun je nou beter schuilen, mijn vriend, dan bij die God? Kent u beter adres waar je schuilen kunt? Kun je nou begrijpen dat David zegt, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende? Kun je nou begrijpen dat hij zegt, bij u schuil ik, o Heer? Als je daar nou schuilen mag, mag je heilig onbezorgd leven. Alles wat er dan in je leven gebeurt, door nood en strijd en moeite, ligt veilig in de handen van hem die alles omvat. Altijd als ik erover preek, dan denk ik aan het gesprek dat ik eens bij iemand had. Ik was op bezoek en we hadden het over de duivel. En de aanvallen van de duivel en de verleidingen van de vorsten thuis is. En die mevrouw waar ik op bezoek was, die zei, gelukkig dominee, dat het allemaal buiten God staat. Ik zeg, gelukkig niet. Ze zegt, heb u maar een leer die mij niet kan troosten. Nee, maar zegt ze, de duivel die staat buiten God, er heeft God niks over te zeggen. Gelukkig, zegt ze. Ik zeg, gelukkig niet. God, de duivel is wel een macht, een verschrikkelijke macht. En daar kun je angstig voor zijn. Maar de duivel is een macht onder God. Hij is de alfa, de omega. Hij is de eerste letter, de laatste. Hij omvat alles. Verleden, heden en toekomst. Buiten God is niets. Geen enkele macht. Hij is de schepper. Hij onderhoudt heel de schepping. Hij stuurt alles naar de herschepping toe. Dat is God die alles omvat. Hij is ook onveranderlijk. Hij is die is. Hij blijft die blijft. Hij is de getrouwe verbondsgod. Op hem kun je aan. Mag ik toch een klein beetje verder openleggen? Nou is hij de alfa. Hij heeft deze wereld geschapen. Wij hebben als ware die wereld uit zijn handen ontfutseld en overgegeven aan de duivel en de duisternis. Maar hij die de eerste en de laatste, de alfa en de oma is, houdt die wereld vast. En ontrukt in Christus en in het kruis de wereld aan de zonde. Want het is mijn wereld. Ik ben de alfa, de oma. En hij die alles omvat in zijn trouw, houdt die wereld vast en stuurt het naar de volle herschepping. Waar God zal zijn, alles en in alle. Want een God, hè. Want een God, hè. Schuilen jullie bij die God. Ja. Mag ik het zeggen zo tussendoor? Zullen eens luisteren, kind. Weet je wat zalig worden is? Alleen maar vertrouwen op die God. Bij u schuil ik, o Heere. Zalig worden is dat ik een onderwerp mag zijn van zijn liefde, zijn trouw, zijn onveranderlijkheid. Dan kun je zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in die Heere gerust. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Hij houdt alles vast en buiten hem is niets. Hij is de getrouwe, de onveranderlijke. Er staat nog iets bij. Hij zegt, ik ben het begin en het einde. Ach, zegt iemand, dat is hetzelfde. Nou, niet helemaal. Misschien zou je de gedachte kunnen hebben dat het met andere woorden nog eens wat herhaald wordt. U hebt meer preken van mij gehoord. U weet dat ik dat vaak doe. Misschien is dat oud onderwijzersbloed of zo, dat weet ik niet. Maar dingen nog eens even met andere woorden herhalen, nog eens herhalen. Maar dat is niet helemaal waar. Dat eerste is dus indrukwekkend niet. Hij omvat alles, maar dan totaal alles. Buiten hem is niets. En als hij nou zegt, ik ben het begin en het einde... Het begin, dat betekent, hij is de bron, de oorsprong waaruit alles uit voortkomt. Hij is de oorsprong, de bron. De schepping borrelt uit hem op. Maar ook de barmhartigheid, de liefde. Christus komt uit hem voort. De genade komt uit hem voort. Kom die bij mij vandaan. Kijk, om zalig te worden, jong en oud, moet je niet bij jezelf beginnen. Het komt niet bij mij vandaan. Er zijn wat mensen die geestelijk aan het navelstaren zijn. Kan ik nog iets bij mezelf? U vindt er niets. Werpen net aan de andere zijde. Hij is het begin. Ja. Hij is de bron. Alles komt voort uit zijn eeuwige liefde. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. En als het dan zo is dat hij de bron is waar alles uit voortkomt. Ook die liefde, die barmhartigheid waarin ik mag delen. Dat betekent ook dat hij het einde is. Het doel, hij werkt naar een doel toe. En het doel is zijn verheerlijking. En het doel zal hij bereiken. Alles komt uit hem voort als de bron. En alles stuurt heen naar hem die het doeleinde is. Dat betekent dat mijn zaligheid nou volkomen in hem vast ligt. Hij heeft mij lief. Hij heeft me opgezocht. Hij heeft de volle genade in Christus geopenbaard. Hij is ook het doel. Eigenlijk betekent dat het einde. Hij stuurt alles naar het einde. Wat ligt dan mijn zaligheid? Op hem kun je aan. Wat hij begint, zal hij voltooien. Waar hij me lief heeft met een eeuwige liefde, laat hij je nooit meer los. Want hij is ook het einde. Dan ligt mijn zaligheid en mijn heil volkomen in hem vast. Mag je nou bij die God rusten en schuilen? Geloven is nou hartelijk vertrouwen. Ik moet het niet te moeilijk maken, maar geloven is eigenlijk een begrip dat een relatie aanduidt. Dat je je nou helemaal aan die God toevertrouwt. Dat ik nou helemaal voor rekening van die God mag liggen. Dat is geloven. Nou, laat dan maar komen wat komt. En laat er dan soms de stormen erheen gaan. En laat ik dan het last hebben van twijfel en aanvechting. Ik heb er meer last van dan u misschien denkt. Laat ik dan moeten klagen, ik ellendig mens. Maar hij die op de troon zit, die zegt, mijn kind, je kunt op mij aan. Ik ben de eerste en de laatste. De alfa, de omega. De bron en ik leid alles naar het doel. Nou, dan kan ik het aan hem overgeven. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het eenmaal maken. Dat u verwonderen mag. Lig jij voor rekening van die God. Dan ligt je leven vast voor tijd en eeuwigheid. Nu, als er nu zo'n God in de hemel is. Dan zijn we tot dwaas, hè? Dat we het stuur toch altijd weer in eigen handen nemen. Zijn we tot dwaas, hè? Dat we die God zoveel op de plaats kunnen laten. Maar zijn we er altijd weer verkeerd bezig. Dat we toch weer van onszelf verwachten. Ja. Dan haal ik nog één keer die geschiedenis aan. Zoals de Heer dat zei tegen de discipelen. Gooi het net aan de andere zijde. Dat is aan de zijde God. Hij is de alfa, de omega. Begin en het einde. Nou. Als dit nou waar is. Lieve mensen. Kunt er op zijn belofte aan. Kunt er op zijn woord aan. Dan zegt die God toch, zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Dan mag u onvoorwaardelijk op het woord van die God vertrouwen. Niet omdat ik het waard ben. Nee. Gisteravond had ik mijn laatste catechisatieavond van dit seizoen dan. Aan de ene kant denk je, nou ja, dat heb ik weer gehad. Dan kan ik me maandag weer aan wat andere dingen besteden. Want er is een heleboel werk blijven liggen intussen. Aan de andere kant zeg je, ja, ik vind het toch weer jammer dat ik dat los moet laten. Want het is toch heerlijk als je jeugd elke maandagavond zo rondom je heen hebt. En ik had met een groep, had ik een stukje gelezen uit de institutie van Corvijn. En gisteravond ging het over zo'n prachtig mooi stukje. Zo schitterend mooi. Ging over het geloof. En daar omschrijft dan Calvijn was zo mooi. Hij zegt, kijk nou heb je van die mensen die letten altijd op hun eigen onwaardigheid. En dan zeggen ze, ja eigenlijk kun je nooit zeker zijn. Altijd twijfel, altijd aan. Maar ja, ik ben het toch onwaardig. Hij zegt, dat achten ze de hoogste vroomheid te zijn. Hij zegt, ik vind het heel goddeloos. Ik vind het helemaal verkeerd, zegt hij. Je moet niet op je eigen onwaardigheid letten. Maar zie nou eens op de trouw, de barmhartigheid, de goede tierenheid Gods in Christus. Dan mag je juist als een onwaardige schuilen bij die God. Op zijn woord kun je aan. Nou, daar ligt de zaligheid. Nou, als dat nou gepreekt is, dan komen die drie beloftes. Dan zijn ze precies op de juiste plek gezet. Ze liggen vast in zijn trouw. Zeg mijn vriend, leef jij nou met God en durf je nou met God te sterven? daar ligt je zekerheid. En daar ligt je vastigheid. Zolang u nog met uzelf bezig bent, ontvang je de zekerheid niet. Maar als je rusten mag in die God. Maar ik moet naar die beloftes toe. Eerste. Nou, die God die dus zo allesomvattend is en de getrouwe, die zegt, ik zal de dorstige geven uit de fonteinen van het water des levens om niet. Mooi, hè? He, mooi, hè? Ik zou van deze belofte 3 dingen willen zeggen. Of, ik bedoel het anders, ik ga er 3 dingen van verklaren. Of naar 3 kanten uitleggen. Ik zal de dorstige geven, staat er, uit de fonteinen van het water des levens. Ik heb hier een glas met water. En weet je wat hier nou niet staat? Kijk, als ik nou straks dat glas met water opgedronken heb, is het leeg. En dan kan ik nog een keer die glas aan mijn lippen zetten, maar het is leeg en het blijft leeg. Nou zegt de Heere niet, ik zal de dorstige geven uit de beker om te drinken van het water des levens. Dat staat er niet. Want het raakt een keer op. Er staat hier, ik zal de dorstige geven uit de fonteinen van het water des levens. Bij God zijn fonteinen. Een fontein borrelt altijd op. Altijd, dat is dat levende water. Als u wel eens in het land Israël geweest bent, dan weet u dat daar water heel belangrijk is, omdat het heel weinig regent en bijzonder heet is. En regenwater dat van de bergen afloopt, vangt men op in putten, maar dat is natuurlijk niet zo aangenaam. Want als dat water er lang in staat, dan gaat het stinken, dat wordt vies. Men wil liever levend water, maar dat is water dat opborrelt uit een fontein en altijd fris en vers is. Nou, dat bedoelt de Heer. Fonteinen van levend water, dat altijd opborrelende, frisse, heerlijke, stromende water. Nou, en dan zegt de Heer, dan zal ik je uit die fontein te drinken geven, de dorstige. Heb je wel eens dorst gehad? Nou bedoel ik met dorst niet als je nou de hele dag gewerkt hebt en het is heet geweest en je komt thuis en je zegt, oh, ik wil drinken want ik verga van dorst. Och, dat valt allemaal wel een beetje mee. Dat valt allemaal wel een beetje mee. Wij overdrijven de boel een beetje. Ja. We zijn het met elkaar eens. Van zonder eten kun je wel een poosje. Maar zonder water niet. Altijd als ik hierover preek. Over dorst. Dan moet ik denken. Ik lag een jonge man van 19 in het ziekenhuis. Het Nebo ziekenhuis in Scheveningen. Ik had een blinde darmoperatie gehad. En mijn buik. Het was buikvlies ontsteken. Was allemaal doorgebroken. Ik was ontzaglijk hartziek. Heel ernstig. En de dokter had gezegd. Je mag geen water drinken. Nou dus ik dronk geen water. Een keer kwam die dokter langs. Ik zie dat nog gebeuren. Ik zeg dokter. Alsjeblieft. Al heb ik maar 1 slokje water. Want ik verga van dorst. Dat lichaam was. En toen bekeek hij mij. Hij schrok en zegt, heel je lichaam is opgedroogd. Nou, dat zal ik nooit vergeten. Zo opgedroogd. En ik schreeuwde om 1 klein beetje water. Ik had er goud voor willen geven. Nou, dat bedoel ik, dat is dorst. Dat is dorst. En je gebrek aan de allereerste levensbehoefte. En je lichaam schreeuwt om water. En zegt hij, nou zal ik die dorstigen. Geven van het water, dat levende water. Moet je daar nou voor betalen? Er staat om niet. Gratis. Uit genade. Heerlijke teksten. Ik had u gezegd, ik zal het naar 3 kanten uitleggen. Wat wordt hier eerst bedoeld? Die dorstige, dat is een gelovige, die verlangt om thuis te komen en die verlangt naar de nieuwe aarde, de nieuwe hemel. Dat is eerst die dorstige. Zitten ze hier in de kerk? Nou, ik vind het heerlijk. Ik vind het is vakantietijd niet. Dat die kinderen zitten en jonge mensen. Ik kijk echt die jonge mensen aan. Hebben jullie dorst naar de hemel en naar de Heer? Zit hieronder in het vreemdelingschap. Dat je wel eens moe wordt van je leven hier op aarde. Dat je heimwee hebt om thuis te komen. Heimwee. Ik denk aan apostel Paulus. Ik wenste wel ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Ja. Dan ben je niet, om zo te zeggen, wereldvreemd, maar je kunt midden in je werk zitten. En je kunt je hart achter je werk zetten om trouw te werken en je taak op aarde te doen, want er moet gewerkt worden. En toch. Of zit u in een kasteel? Of bewoon je ook een tentje? En wens je wel eens dat die pinnen worden uitgetrokken? Dat je zondige moe bent? Dat je al die ellende van de wereld moe bent? En dat je verlangt, met groot verlangen, naar de komst van die koning in het heerlijke koninkrijk? Hebben jullie dorst naar dat koninkrijk? Kom, Heere Jezus. Ja, kom. Ben ik verkeerd als ik zeg, zo hoort een christen te zijn? Zo horen u en ik allemaal te zijn. Mijn taak hier op aarde, en toch een vreemdeling. Mijn werk te doen, en toch niet thuis te zijn. Want mijn burgerschap ligt in de hemelen. En ik verlang naar die koning, om eeuwig bij hem te zijn. Dan zullen alle tranen van de ogen afgewissen. Soms duurt het zo lang. Ja. Ik kom wel eens bij mijn oude moeder niet. U weet dat ze weduwe is. Valt haar zo moeilijk. Ja, 68 jaar getrouwd geweest. En ik was er een paar dagen terug nog even. Ze zegt, mijn kind, zegt ze, ik verlang zo. Ik zeg wel eens, Heer, kom het toch halen. Heb u dorst? Nou staat hier eerst de eerste belofte. Die dorstige. Hij die op de troon zit. Hij die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Op mij kun je aan. Hij zegt, je zult thuis komen hoor. Ik zal de dorstige geven. Om te drinken van het water des levens. Dat is straks dat volle heil te genieten op de nieuwe aarde. Om niet uitgenade door u alleen. Dat is het eerste. Heerlijke belofte. Hè? Het komt. Het komt. Nog even. Of heb je geen dorst daar? Vindt hier op aarde goed? Zitten de pinnen te diep in? Zijn we kasteelbewoners geworden in plaats van tentbewoners? Zeg je toch met de psalmdichter, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Nou, dat is het eerste. Dorsteren die begeren om thuis te komen. Dat is het eerste. Nou, het tweede. Ik zal de dorstige, ja, ik zeg het wel eens, of nee, ik zeg het niet altijd, maar ik denk het vaak, heb ik vandaag ook gedacht, dan ga ik vanavond in Veenendaal preken, en als ik, waar ik dan ook kom, dan denk ik, ik hoop dat ik een kerk tegenkom, allemaal met dorstige mensen. Hebben jullie dorst? Ik bedoel dorst in die zin, dat je gebrek hebt aan de allereerste levensbehoeften, en dat je ziel schreeuwt. We zongen het, gelijk en haar schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel, God. Schreeuwt u uit uw zonde naar Christus. Schreeuwt uw ziel als van binnen alles beaanklaagt dat ik tegen God gezondigd heb. Schreeuw je naar die volle vergeving in Christus. Schreeuw je daarnaar. Heb je dorst om meer en meer uit Christus bediend te worden? Ik heb het al een paar keer aangehaald. Als je van binnen zo moet klagen. Ik ellendig mens en ik kan niet heilig voor God leven. Dorst je naar die vruchten van de bekering. Dorst je naar die heiligmaking. Dorst je naar de liefde van de Vader. Dus uit mijn nood. Uit mijn schuld. Uit mijn zondekennis. Uit het inleven van mijn verlorenheid. Uit het verstaan dat ik een totale zonde ben. Die dorst, die honger naar God, naar Christus, naar zijn gerechtigheid, naar zijn heiligheid, om weer eens met hem bediend te worden. Die dorstigen. Ja. En dan zegt de Heer, als er nu dorstigen zijn, je voelt dat gebrek, hè? Weet je wanneer je dorstig bent? Daarom heb ik dat even, dat verhaaltje verteld. Zomaar niet een klein beetje dorst. Maar uit dat uitgedroogde lichaam, die schreeuw naar water toe. Versta je nou dat je alles ontbreekt, dat we niks hebben in onszelf? Ja, sommigen vinden dat hard als ik dat preek. Maar je hebt toch niks, vriend? We hebben helemaal niks. Ik heb geen heiligheid, ik heb geen vrucht. Als het erop aankomt, heb ik geen geloof, ik heb niks. Dat is het lege zondaarsbestaan. En vandaaruit die dorst. Naar die wateren des levens. Om daaruit te drinken. Zeg het eens. Waar vind je die fontein? Waar je kunt drinken? Heb u dat wel eens gezien? U weet dat hier op het platteland veel beter dan ik die in de stad woon. Zo in mij niet. Waar is die vogeltjes weer die netjes gaan bouwen en die eitjes komen erin? U hebt het wel eens gezien. Dan gaan die eitjes die breken en er komt zo'n kuikentje uit. En moedervogel vliegt weg, want die gaat wat eten halen. Dan komen ze aan met zo'n vette worm. En dan zie je, dat is prachtig mooi. Hè? Dan zie je al die snaveltjes zo open gaan. Dan zie je alleen maar open geslagen snavel. En die moeder laat zo die worm erin. Ik zou zeggen vanavond, kom nou zo eens. Met je dorst. Alleen maar je mond wagenwijd open. En dan neem ik je mee op Golgotha. En daar in de fontein. Want er komt uit de gestoken zijde van Christus water en bloed. Daar komt de gerechtigheid en de heiligheid. En dan nodigt die borg vanavond. Ik zal de dorst geven. Te drinken van het levende water uit Christus. Ja, maar dominee, moet ik dan gepast zijn? Moet ik dan eerst een gepaste gestalte hebben? Moet ik dan eerst dit beleefd en dat beleefd hebben? Dat precies pas klaar hebben. Wel nee, lieve mensen, je mag komen zoals je bent. Want er staat, je krijgt het om niet. Je krijgt het om niet. Om niet. Gratis. Het heeft al heel wat gekost hoor. Het heeft Christus zijn leven gekost. Het is de duurste prijs. Maar u krijgt het om niet. Je hoeft geen bepaalde gestalte te hebben. Niet pas klaar gemaakt. Kom maar met je dorst. Kom maar met je ellende. Kom maar met je leegheid. Kom maar met je armoede. En om niet mag ik drinken uit die wateren des hemels. Heerlijk, hè? Heerlijk. Met nog één kleine toepassing. En heb je misschien niet gedacht, maar in diepste wijze is elk mens dorstig. Heb je ooit wel eens een compleet gelukkig mens gezien op de wereld? Want iedereen die op aarde leeft, is God kwijt. Niet dat hij beseft, maar elk mens leeft buiten het paradijs. En elk mens is ongelukkig. En elk mens dorst. Hij zoekt, omdat hij God kwijt is, maar ze zoeken het verkeerd. Men zoekt het in de wereld, men zoekt het in wat plezier. Maar in wezen is elk mens dorstig, omdat hij God kwijt is en hij zoekt. En hij vindt het nooit. En hij zegt, hier Christus vanavond, laten we al die dorstigen tot mij komen. Want bij hem vind je het water des levens om niet. Wat een nodiging, hè? Wat een nodiging. En iemand vraagt, ja maar dominee, ik heb toch nog één tegenwerping hoor. Het is wel rijk, maar ik durf toch niet hoor. Ik ben zo onwaardig, zo vol zonde. Zou dat water van mij zijn? Mag ik komen zoals ik ben? Ik heb je er toch op gewezen. Die belofte ligt gefundeerd in hem die de onveranderlijke is. Die zegt, ik ben de Alfa en de Omega, dus je kunt erop aan. Het is zijn woord en zijn goddelijke belofte. Nou, dat is de eerste. Er is meer van te preken. Nou, nog even die tweede. Er staat, die overwint zal alles beërven. Wat een prachtige tekst, hè? Dat is een mooie belofte. Die overwint zal alles beërven. Ja. Het is niet moeilijk om uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt. Alles beërven, dat straks op die nieuwe aarde komen. Straks daar eeuwig te mogen delen in Gods gemeenschap. Maar nou moet je wel goed lezen hoor. Ze zeggen wel eens tegen mij, dominee, het is toch niet te pakken? Nou, er is niks te pakken. Je krijgt het, het is beërven. Het is een erfenis. God geeft, het is pure genade. Er is niks te pakken. Dat zijn van die typische vreemde uitdrukkingen. We moeten met die grijpgave handen ervan afblijven. Hij geeft het. Je hoeft alleen maar je lege handen op te houden. Beërven. Om een erfenis doe je toch ook niks? Die krijg je toch? Wordt zo in je schoot geworpen. Alles beërven. Straks de volle zaligheid. Dan zeg ik wel eens, ik kijk de kerk rond. Hier zitten rijke mensen, hier zitten arme mensen. Er zitten mensen die het goed gaat, anderen met een kruis. Dan zeg ik, wat maakt het nou uit? Of wie rijk door de wereld gaat of arm. Zonder een kruis of met een kruis. Maakt toch allemaal niet uit. Al moet je de arm doorheen. Al is het leven door een kruis. Hè. Misschien zit je in een invalide wagen. Straks. Alles beërven. Die volle zaligheid. En op die belofte kun je aan. Maar je zegt, dominee, van wie? Die overwint. Oi. Oi. Stond dat er nou maar niet bij? Ja. Stond dat er nou niet meer bij? Dan haast ik me om te zeggen, dan kom jij er wel, maar ik niet. Want ik ben een verliezer elke dag. Ik ben een verliezer elke dag. Ik zal het u niet vertellen, dat doe ik ook niet. Maar vanmiddag had ik toch wel even een benauwd ogenblik. Ik was alleen op mijn studeerkamer. Ik zeg, oh God, ben ik het weer verloren. Ben ik weer een verliezer. Moet ik meer wat dwaas het voor u beleiden. Maar ja, overwinnen, dat duidt op strijd. Gaat door de strijd heen. Strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de Satan, dat zijn machtige vijanden. En dan overwinnen. Is hier een overwinnaar? Huh? Maar ik, ik ben toch de eerste om te zeggen, ja, dan gaat die belofte aan mij voorbij. Gaat die aan mij voorbij. September 1975 ben ik als predikant bevestigd. Ook en november 75 had ik in één week 2 begrafenissen. Eerst moest ik begraven een jonge man van 28 die in een kraakpand in Dordt aan overdosis drugs was overleden. En een paar dagen daarna moest ik een oud-ouderling begraven. Een man met zoveel vrees, God, die zo naar de hemel ging. Dat is een verschil, hè? En lag maar 2 dagen tussen. En bij de eerste begrafenis, ja, toen liepen ze nog, toen was dat, ja, tegenwoordig ze allemaal spijkerbroeken aan, maar in die tijd was het nog niet gewoon. Dus het waren mannen met die spijkerbroeken, met die slobbetrui, dat waren al die mensen die daar woonden in die kraakponden. Nou, die had ik dan 1 keertje onder het woord. Heerlijk om het even te strooien. Maar toen heb ik die oud-ouderling begraven, met deze tekst. Die overwint, zal alles beërven. Ja, die overwint. Ga toch om de overwinning, vriend. Krijg jij de zonde eronder? Krijg u de duivel eronder? Krijg u dat eigen vlees eronder? Dan moet ik vanavond mijn knieën buigen. Ik zeg, heren, ik krijg ze er niet onder. Want ik ben een verliezer. Met mij is geen kracht tegen die grote menigte. Dat kost me zoveel smart. Maar ik zou zo graag willen overwinnen. En ik ben het niet. Wie overwint? En dan mag u verder preken. Ik heb de woorden in je mond gegeven. Zeg het nou toch. Waar ligt die overwinning? Ach, lieve mensen. Dat is het heerlijke evangelie. Bij wijze van spreken. Al verlies ik het elke dag. Dan ben ik toch een overwinnaar. Weet gewoon, Christus is in die strijd geweest. En hij heeft overwonnen. Alle machten. Zonde, Satan, dood en hel. En als ik het weer moet verliezen, weet je wat ik op die momenten doe? Schreeuwen naar Christus en wegkruipen in die borg. En dan mag ik het zeggen, in hem. Meer dan een overwinnaar. Jongens en meisjes, vaders en moeders. Als je wegkruipt in die borg, ben je een overwinnaar. En zal je straks alles benerven om Christus wil. Kan ik erop aan? Kan ik daarop aan? Is het waar, heren, in de strijd van het leven? Zal ik straks alles benerven? Is het waar? Wie zegt het? De God die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Waar ligt de zekerheid van mijn geloof? Die ligt in hem, die de getrouwen is. En dan zingen we het. Gij, Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. In Christus ben ik Een overwinnaar. Ik ga even door. Mag het even? Twee zinnen. Maar ik moet het zeggen. In Christus ben ik zonder zonde. In Christus ben ik volkomen heilig. In Christus ben ik volkomen rechtvaardig. En wegkruipend in die borg ben ik meer dan een overwinnaar. Mag ik nog één zin erbij zeggen? Niet alleen wegkruipend in die borg, maar weet je wat het geloof weet? Dat hij in me woont. En dan mag je leven uit die Christus die in je woont. En in hem zo volkomen, dan ben ik meer dan een overwinnaar. Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik moest er vandaag nog over denken toen ik achter mijn bureau zat. Ik heb u wel eens meer gepreekt. Al zie je nou uit de verte naar Christus. Weet je wat ik dat wel spreek? Al zie je uit de verte naar Christus. Ik zou het vanavond anders willen zeggen. Dat hoeft niet eens uit de verte. Als je uit geloof leeft, mag je weten dat Christus in je woont. Door de Heilige Geest. En vanwege die inwonende Christus ben ik meer dan een overwinnaar. En dan zullen we alles erven. Nou, nog één belofte. Daar gaan we een paar dingen van zeggen, maar we gaan eerst zingen. Psalm 3, het vierde vers. Psalm 3, het vierde vers. Al te veel tijd afgestoomd. Nog even kort die laatste belofte. Er waren er drie, hè? Eerst dat geven van het water dat levens om niet, gratis dus, uit genade. Dan alles beërven voor degenen die overwinnen zullen. Overwinning ligt in Christus, hoorden we. En dan mag je zelf ook een overwinnaar zijn, want dat werkt in je hart uit. En dan die derde belofte. En ik zal aan mijn God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Nou, die vraag, wat vinden jullie nou de mooiste belofte van die drie? Ga ik zo nog iets over die laatste zeggen. Weet je het al? Mag ik het dan maar zeggen? Die laatste. Vind ik toch de mooiste. Ik denk dat die laatste ook de rijkste belofte is. Daar staat, ik zal hem een God zijn. Hij zal mij een zoon zijn. Als je nou hier als vrouw of meisje zit, moet je denken, val ik er buiten misschien. Hè? De Bijbel is niet vrouw onvriendelijk hoor. Maar bij een zoon is de dochter inbegrepen. Je leest het bij Paulus in de brief aan de Korintiërs. Ze zullen mij tot zoon en tot dochter. Nou, bij die zoon is de dochter inbegrepen. Nou, dat is toch alles? Ik zal hem een God zijn. Hij zal mij een zoon en een dochter zijn. Met God verenigd, met God verzoend. Weer in zijn gemeenschap te delen. Gaat het daar niet om? Is dat niet de kern? Dat is de hoofdbelofte, de kernbelofte van het genadeverbond. Genadeverbond, wat God in de tijd heeft opgericht met Adam, later met Abraham, later met het volk Israël, waar wij ook het teken van mogen dragen in de doop, dat genadeverbond. Wat is de grote belofte daarvan? Ik wil je God zijn, of liever gezegd, ik ben je God. Dat is de belofte. Ja. Weet je wat de smart van de zonde is? Zonde die je elke dag weer in jezelf waarneemt. Wat is de smart van de zonde? We lezen die indrukwekkende uitdrukking in het Oude Testament. O God, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Lieve mensen, het gaat niet aan om als missende en bekommerde mensen zo liefjes bij elkaar te zitten en denk je dat je een aardige gestalte hebt. Dat gaat niet aan. Bekommerd vanwege mijn zonde, dat ik zo'n diepe smart heb, dat ik God kwijt ben. Dat is het. Dat is het. Dat is het ontzaglijke. En zelfs een zondige gedachte, vriend, die plaatst je voor eeuwig buiten God. Want die zonde kan bij God niet wonen. En hebben wij niks in huis om die zonde te bedekken, om ons met God te verzoenen. En nou het wonder, nou komt God met die rijke belofte. Hij legt het heil zo voor je neer. Ik zal je God zijn. Je bent mij weer een zoon en een dochter. Kun je het rijke indenken? En die belofte ligt natuurlijk vast in Christus Jezus. Hij riep aan het kruis van God verlaten. In de prachtige avondmaalformulier staat. Hij van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Hij nedergedaald te redden, opdat ik Gods gemeenschap zou proeven en smaken. Hij aan het kruis genageld, opdat ik ten hemel zou komen om de liefde Gods te ervaren. Om Christus wil, ter wille van die middelaar. Ik je God. En jij mijn zoon en dochter. Dat is die rijke naam Emmanuel. God met ons. Dat is wat Christus zei toen hij naar de hemel ging. Ik ben met u. Alle de dagen. Dat is het. Met u. Met God verenigd. Daar gaat het om. Weer zijn gemeenschap te varen. Proeven en smaken dat God goed is. Dan gaat heel dat verbond open. En mag ik delen in zijn verbondsgoeden. Ik, uw God. En gij, mijn zoon of dochter. En ik vraag het weer vanavond. Kan dat, is dat mogelijk? Jong en oud, als je ziet op jezelf. Onmogelijk. Maar daar begon die tekst mee. Ligt vast in hem. Ik ben de Alfa, de Omega, begin en het einde. Hij is de onveranderlijke, de getrouwe. En ja, nou heb ik in het geloof zekerheid nodig. Wat is het geloof zonder zekerheid? Heb u daar wat aan? Heb u er wat aan, geloof zonder zekerheid? We hebben toch die zekerheid nodig? Is toch onmisbaar? Het geloof is niet iets, nee, zekerheid is niet iets wat bij het geloof bij moet komen, maar dat moet erin zitten. Anders heb ik aan het geloof niks. Ja. Wij gebruiken in het gewone Nederlandse taalgebruik het woord geloof heel verkeerd. Regent het buiten? Ja, ik geloof het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik zeg zo vaak, nou, dan hebben jullie maar raar geloof. Hè? Zo gebruiken wij het. Zult met geestelijke dingen zo niet gebruiken. Lieve mensen, ik heb zekerheid nodig. Anders heeft geloof geen zin. En waar ligt die zekerheid? Nou, dan mag u het nog één keer zeggen. En dan gaan we naar huis. Weet je het nou waar die zekerheid ligt? Hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Hij is de getrouwe. En daarom kun je op zijn woord aan. Daar ligt mijn zekerheid. Dan werpen wij het anker de ziel in het binnenste heiligdom. En dan mag het rusten in zijn trouw, in zijn onveranderlijkheid. En dan zegt hij vanavond, ik zal je tot een God zijn. En gij zult mij tot zoon en tot dochter zijn. Ik had het niet willen zeggen, maar nog een paar zinnen tegen die kinderen. Ik vind het heerlijk dat ik zoveel kinderen zie zitten. Jullie zijn gedoopt, niet? Ben jij gedoopt? Ik ben gedoopt, hè? Je hebt wel eens een doopbediening toch in de kerk gezien? Nou, zo was jij klein babytje. Ja, dat is natuurlijk als je als babytje gedoopt wordt. Je bent erbij, maar je beseft het niet. Maar je bent gedoopt. Wat betekent die doop? Dat God zijn belofte op je voorhoofd heeft verzegeld. Ik wil je God zijn. Heeft God in de doop beloofd. En daar kun jij op aan. Jongens en meisjes, wat moet je nou doen vanavond? Je knieën buigen. En zeg maar tegen de Heere. Heere, ik heb het verzondigd hoor. Ik heb het in de kerk gehoord. Mag ik het u belijden? Maar u hebt beloofd. Dat u mijn God wil zijn. En u bent de onveranderlijke. De Alfa en de Omega. O Heere, maak het waar. Zo ligt daar een rijke pleitgrond. In Gods eigen belofte. Zul je niet rusten, mijn vriend. Voor je rusten mag. In die belofte. Hij zal je het water des levens geven. Het is rijk hoor. Je mag alles beërven. Het is ook heerlijk. Maar het is het rijkste. Bij hem thuis. Hier in beginsel. En straks volkomen. Dan mag ik met al mijn zorgen en moeite schuilen bij de Heere. Haast u om uw levens willen. En dan kun je zingen. Want deze God is onze God. Hij is mijn deel. Mijn eeuwig lot. Amen. Nou, dat gaan we zingen. 48 vers 6. Hemel, mogen wij uw heilige naam, moeder, dankzeggen dat wij zo vanavond dit woord mochten beluisteren. Wilt u het in uw leven heiligen en zegenen? Heere, wat een rijk dat u tot zondaar komt met uw beloften. En dat ze vastliggen in uw trouw, in uw onveranderlijkheid. Want u zei het vanavond, ik ben de Alfa en de Omega, begin en het einde. Heere, laten we dan met die beloftes tot u komen. Worstelen biedend, vragend, want we hebben nergens recht op. Omdat we daaruit mogen leven, meer en meer. om de zekerheid te zoeken in u de Heer. Laat het tot onderwijs, vertroosting en bemoediging zijn voor ons allemaal. Wij bevelen iedereen aan die hier was. Met alle zorgen, met alle vreugde, met alle droeve dingen, met blijde dingen. De kinderen, de jonge mensen, de ouderen. We waren hier met onderscheiden leeftijden. Heren, nu is het een heel bijzondere dag. We denken aan de oud-koningin, prinses Juliane. Vandaag haar verjaardag. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken, maar zelf beseft ze het allemaal niet meer. Wij bevelen haar aan u aan. Met haar man, prins Bernhard, heren, verheerlijk bekerende genade, alsjeblieft. Dat ze ook u mogen kennen, de koning der koningen, de Heere der Heeren. Gedenk onze koningin met haar kinderen, heel het koninklijk huis. Wij bevelen ze op deze dag bijzonder aan u aan. Heere, geef de koningin wijsheid om haar taak met voorzichtigheid en doortastendheid te verrichten. Laat het nou tot zegen zijn voor ons volksleven. Heren, laten ze leven mogen uit uw woord en uit uw getuigenis. Wat een wonder dat we het huis van Oranje nog onder ons mogen hebben. Maar heren, dat ze toch ook uit uw woord mogen leven. Door de genade van de Heilige Geest. Mogen we zo elkande aan u opdragen. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Neem ons alle voor uw rekening. En zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. En laten we de rijkdom van deze belofte mee mogen nemen. Ombiddend, vragend, worstelend. En mee werkzaam te zijn voor uw heilig aangezicht. Om te leren en te verstaan dat het vast ligt in u de Heere. Gedenk ook deze kinderen die er waren. Laten ze u mogen zoeken. Wij bidden u dat. In de vergeving onze zonden, uit genade, om Christus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 16, het derde vers. Zitten kan er een paar kleine dingen. De eerstvolgende dienst, zo de Heere willen we leven donderdag 16 mei. We hopen elkaar weer te ontmoeten. Ik wil u nog hartelijk dank zeggen, ook voor de liefde en belangstelling die u getoond hebt, die u ervaren hebben bij ons 40-jarig huwelijksjubileum. Ik heb gemerkt dat er was ook een collecte gehouden. Daar heb ik helemaal niets van gemerkt. En op de dag van onze receptie mochten wij dat ontvangen. Dat heeft ons buitengewoon verrast. Heel hartelijk dank. Ja, de band die we met elkaar hebben is heel bijzonder. Ik denk dat die toch ligt in dat woord. Het is de hechtste band die er is. De band in die vrije genade in Christus. Het is vandaag Koninginnedag. En ik heb het een paar keer aangehaald. En vergeet ook in die voorbeden ons koninklijk huis niet. We kunnen veel kritiek hebben. Er is best misschien wel kritiek te leveren. Maar je kunt beter het koningshuis van Oranje hebben dan de president. Laten we er dankbaar voor zijn. Hè? En laten we ze de Heere opdragen en vragen om bekering. Ik wil u voorstellen dat wij zingen het Wilhelmus. De beide versen. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. En mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer. Zal wel lukken, hè? We hebben een goede organist. Laten we het staande doen, ja. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.